Het is inmiddels goedenavond, dames en heren. Welkom in het Bibeltheater voor iets heel bijzonders. Waar velen naar hebben uitgekeken. Maar eerst ook een hartelijk welkom aan, zoals dat zo officieel heet, de nazaten van Lynn Scholte en alle en hun bijzondere gasten. Lynn Scholte, haar biografie en al haar werken op vandaag verschenen. Haar werken opnieuw verschenen en de biografie geschreven door Philan van der Loo. Philan heeft een paar bijzondere gasten, meneer Guus Klintuar en Edi Cerise. En ik meen dat nu Symboon geïntroduceerd moet worden en dat ik haar het woord geef. En dat doe ik dan ook maar. Symboon. Oh, daar is ze. En dan kijk ik de andere kant uit. Sorry. Misschien daarin? Ja. Symboon, dames en heren.
Goedenavond is het inderdaad al. Ik sta hier als uitgever van Stichting Tongtong. Een hele blije uitgever natuurlijk. Een hele tevreden uitgever. Ook wel een beetje een moeie uitgever. Want we hadden hier 3 boeken tegelijk die af moesten komen voor deze eerste passendag. Nou ja, moesten. Dat moest van onszelf. Wij wilden het graag. Het is net gelukt. Ik grijp de gelegenheid aan om die andere boeken heel kort te noemen. Omdat er een verband is tussen het boek van Lynn Scholte en die andere boeken. Dus ik hou even dit boek omhoog, dat waarschijnlijk heel veel mensen kennen. Debuut van Lynn, Anna Company. Dat omslag is destijds in de jaren 60 ontworpen door mijn vader, Rogier Boon. En dat een van die andere boeken is het werk, of het boek Rogier Boon, Indisch ontwerper. Ik vind het, ja, het is een nogal vergeeld omslag zoals u ziet. Dit ootje moet eigenlijk een rood ootje zijn in mousson. Het is, vind ik, wel best weer een voorbeeld van hoe hij, ondanks dat het een oude foto is, toch een heel modern, strak ontwerp maakte voor Indische boeken. Om uit te drukken dat het Indische actueel bleef en niet alleen maar voorbij was. Ik vind het een mooi omslag. Het nieuwe boek heeft ook een heel mooi omslag. Lynn Scholte is ook een van de weinige mensen, schrijvers die heeft geschreven over de periode buiten het kamp tijdens de Japanse bezetting in Indië. En over de Bersiap, daar is echt niet heel veel over geschreven. Dat is een van de dingen die haar zo bijzonder maakt, vind ik. En het derde boek dat wij nu uitgeven is Het Verborgen Verhaal. En dat gaat over de ervaringen van de Indische mensen in de oorlog, met name buiten de kampen. Dus er is weer een linkje te leggen. Dat boek dat ik hier vasthoud is het exemplaar van mijn oma. Het stond bij haar in de kast. Toen ze overleed heb ik haar boeken meegenomen. Dit stond naast Somerset Maugham en de Bijbel. Een schitterende combinatie. Het is best een combinatie van haar leven. Mijn oma was zelf ook een Anna Company. Ik vind het dus erg leuk dat ik via Lynn waarschijnlijk toch ook wel iets over mijn oma's jeugd te weten kom. En ik denk dus dat dat ook zo bijzonder is voor heel veel Indische jongeren. Mijn generatie, ben ietsje ouder, ook jongeren. Want er zijn ook mensen die waarschijnlijk niet over die periode van hun voormoeders rechtstreeks kunnen horen van hun oma of hun overgrootoma. En dan kun je dat dus lezen bij Lynn Scholte op een hele aansprekende manier. Ik heb het gelezen voor het eerst in Indonesië. Mijn vader woonde een jaar of 10 in Indonesië. En toen was ik een jaar of 12, 13, denk ik. En mijn vader die ging dan naar zijn werk overdag en ik had in het begin natuurlijk een jetlag als ik net was gekomen. Dus ik sliep een gat in de dag en ik sprak geen woord Indonesisch. Dus ik durfde ook niet alleen de straat op. Dus dan zat ik thuis en ik ging natuurlijk zijn boeken ook bekijken. Op een keer nam ik dit boek uit de kast. Nou ja, ik denk dat meer mensen dat hebben. Als je het begint te lezen kun je niet meer ophouden. Dan word je helemaal ingezogen en nou, pas als je het aan het eind bent dan hou je op. En ik denk dat het ook een van de eerste volwassenenboeken, dus aanhalingstekens, die ik als kind las. Ik heb er echt een hele leuke herinnering aan. Het is echt zo'n leeservaring waar je in een boek verdwijnt. En ik denk dat ik toen nog niet eens wist dat het ook over het leven van mijn oma ging. Dus dat geeft mij het idee dat dit boek een heleboel mensen kan meeslepen. Niet alleen Indische mensen. En dat was waarschijnlijk ook de bedoeling van Lynn. Dat zij ook door niet-Indische mensen werd gelezen. Want dat kun je ook heel goed lezen in de biografische inleiding van Philan. Ze wilde iets rechtzetten. Ze vond dat de beeldvorming niet klopte van haar voormoeders. En toen heeft ze de pen gepakt en haar best gedaan. En is heel goed in geslaagd om dat beeld recht te zetten. En die ambitie van Lynn, ik vind het beeld dat bestaat, dat bevalt mij niet. Ik ga er wat aan doen. Die spreekt ons natuurlijk heel erg aan bij Stichting Tongtong. Dat proberen wij ook de hele tijd met de exposities en boeken en programmering en hoe we de passen naar buiten brengen. En ook dingen als vormgeving inderdaad. Ook de vormgeving van het drukwerk van de Passerman en Bessaar. Alles is gericht op een beetje het compenseren van zo'n clichématige, beperkte beeldvorming van de Indies. Dus wat dat betreft ben ik heel blij dat wij Lynn mogen uitgeven. Philan is natuurlijk ook iemand die heel erg zich inzet voor het rechtzetten van het rechtzetten van verkeerde reputatie, zou je kunnen zeggen. Ze doet het vooral heel met verven voor Indische schrijfsters. Dat doet ze heel erg actief. Dat vind ik altijd, heb altijd bewondering voor mensen die echt hard werken en niet stoppen, gewoon doorgaan. En dus ik vind het ook heel erg leuk dat wij een keer een boek van jou uitgeven. Ik vind ook echt dat je bij ons past. Dan moet ik eigenlijk natuurlijk de andere mensen ook noemen. Ik geloof niet dat ze er zijn, maar Arthur Meijer, die het omslag maakte en de vormgeving deed van het boek, wil ik bedanken. En Esther Wils, die zo zich met de redactie van het, dus de bureauredactie van het boek, bemoeid heeft. En de Trade d'Union was tussen Stichting Tongtong en Philan, wil ik erg bedanken. En ik wil zeggen dat ik heel nieuwsgierig ben naar wat Edi en Guus gaan zeggen. Dus ik ga het woord geven aan Guus. En ik dank jullie allemaal voor jullie aanwezigheid.
Ja, goedenavond. Ik moest een keuze doen op het werk van Lynn Scholte en dat viel niet mee. Want het aantal onderwerpen dat zij aangesneden heeft, waar zij over heeft willen schrijven, en de dingen die haar hebben bezig gehouden, die zijn zo veelomvattend dat het moeilijk is een keuze te doen. Maar ik moest iets doen en ik heb het volgende gekozen. Uit het eerste boek, Anna Compagnie, het staat op de pagina's 61 en 62. Ik hoop dat ik te verstaan ben, want ik ben niet gewend zo achter een microfoon te staan. Linda was namelijk tot de ontdekking gekomen dat er twee werelden waren. De school, de kinderen, Sinterklaas en Kerstmis behoorden tot de wereld van haar vader. De kinderen in de kampong, de momos en gandruvos tot de wereld van haar moeder. In beide te verkeren was prettig. Ze had geen bepaalde voorkeur. Want ieder wereldje op zichzelf heeft de eigen aantrekkelijkheden. Ik hoop dat ik nog een beetje naar beneden moet. Maar toch zou ze zich haar verder leven meer toeschouwer voelen en zou ze zich meer afzijdig houden. Want Linda ondervond de wreedheid van kinderen onderling. Vooral als ze aan het kibbelen en schelden waren. Had ze thuis geleerd dat Kajong kleine jongen en Gundo klein meisje betekende, op school ontdekte ze dat Kajong en Gundo scheldnamen waren. En geringschatten uitdrukte. Ze leerde het vernederende beticht te worden van Kajong of Gundo manieren te hebben. Linda leerde de twee werelden bewust van elkaar gescheiden te houden. Twee werelden. In beide voelde ze zich een vreemde en dit zou ze nog lang doen. Pas later, toen ze ouder was, ervoer ze met voldoening, ja zelfs met trots, dat ze Oost en West in zich verenigd had. Want eerst toen legde ze alle schroom en schaamte af dat ze van moederskant Javaanse eigenschappen had geërfd. Ze wist toen dat die eigenschappen geen minderwaardigheid in karakter vertegenwoordigden, maar een raseigenschap. En terecht heeft ze het woord raseigenschap tussen aanhalingstekens gezet. Naar het zo uitkwam, kon Linda dan ook volkomen Totok zijn onder Totoks. Javaanse onder Javanen en Indische onder de Indischen in haar denken en spreken. Maar eerst het door de jaren des onderscheids zou komen, hield ze zich iets wat schuw achteraf. Ze was maar een nonna liplap. Wat verspreid over haar hele werk, alle drie boeken die ik voor deze gelegenheid herlezen heb, komen meer meer uitspraken voor die in diezelfde richting gaan. Ik ga ze niet aanhalen, want het zou te veel worden. Ook in de interviews heeft ze soms hiernaar verwezen. Dat in twee werelden leven, schijnbaar onbekommerd zich in de ene wereld en dan in de andere zich kunnen bewegen, denken en voelen. Maar telkens, en dat blijkt soms ook uit haar eigen uitspraken, een tegenspraak. Ze doet net of ze het beide heeft. Ze doet net ook als ze Nederland is, of ze dat Indische, dat Indonesische, want haar vader of haar moeder was een Indonesische, eigenlijk niet of nauwelijks nodig heeft, of daar niet aan verlangt. En een alinea verder, en soms een zin verder, zegt ze precies iets anders. Dan is die trek naar het Indische, Indonesië, opeens zoveel sterker dat ze daarnaar, dat eigenlijk op een pijnlijke manier daarnaar terug verlangt. Ik wil het voorlopig hierbij laten, als een kort commentaar op wat ik gelezen heb, en de anderen aan het woord laten komen. Dank u wel.
Dank u, meneer Klentouar. En kon u zich het woord Nonna Liplap nog herinneren? Brengt heel veel beelden terug. Ik zou graag het woord willen geven aan Edith Riese, die ook een favoriete pagina heeft.
Goedenavond. Het fragment is iets langer dan van Guus, maar ik dacht, ik kan beter mijn tijd besteden aan het voorlezen van Lin Scholte, want als hij het gezegd heeft, waarom zou ik dan denken dat ik daar nog iets op moet toelichten? Ik zal het toch straks doen met een enkele zin. Het is een fragment uit het boekje Bibi Kuti's voor altijd. Ik heb hier een eerste druk met voorin, zo ontroerend, haar handtekening. Het is een exemplaar uit het IWI en het wordt daar natuurlijk gekoesterd. Het fragment dat ik ga voorlezen is uit het voorlaatste hoofdstuk getiteld De Herinnering. Eerst in oktober 1948 lukte het pap en mam aan het reisgeld te komen voor Kuti's en Soe. Maar toen waren ze ook binnen de kortste tijd in Bandung. Het was een gelukkig weerzien. Alleen voor Soe had het blijde weerzien een bittere nasmaak. Jan, Tien en Corrie, haar kinderen, zaten namelijk in het weeshuis. Johan, haar man, had ze daarin ondergebracht toen hij overplaatsing kreeg naar Palembang. Hij was erheen gegaan met een nieuwe levensgezellin. Soe zag haar kinderen regelmatig als ze bij pap en mam waren voor een weekend. Maar ze bij zich houden ging voor eerst nog niet. Met paps hulp bij het indienen van requesten kreeg Soe na maanden haar dochters terug. Maar Jan bleef nog een jaar of wat in het jongenstehuis van het Leger des Heils voordat hij ook naar zijn moeder weer terug mocht. Soe en de kinderen bewoonde het paviljoentje van het huis van pap en mam in de Mangalaan. Kuti's sliep binnen in het hoofdgebouw. Ze deelde de slaapkamer met Bernard, de enige van mams kinderen die nog thuis was, want Herman was bij de marine en voer op de Hare Majesteit Eversen bij Korea. Piet had getekend voor het KL. Hij had zijn standplaats in Jakarta, zoals Batavia langzamerhand genoemd werd. En ik woonde met Hans en de kinderen enkele straten verder in de Bangawanlaan, achter het klooster. Herman kwam een keer met 14-daags verlof naar Bandung. En toen hij Kuti's omhelsde en zoende, reikte ze niet hoger dan zijn borst. Haar jongen was een man geworden. Trouwens, dat waren ze alle drie. Elk had al een meisje. En nog even, dan zouden ook de jongens een gezinnetje stichten, overwoog Kuti's wel eens. En ook Lins kleintjes waren eigenlijk al groot. Die kwamen elke dag naar hun grootouders om er te spelen of om hun vriendjes op te zoeken. Kuti's zoende ze en bromde op ze, net zoals het uitkwam. Het leven, zoals zich dat nu aan Koetis voordeed, leek bijna op dat van vroeger, voor de oorlog. Ze was gelukkig. Tot in april 1950. Toen vertrokken een Bayou en Siom voorgoed naar Nederland. Afscheid nemen deden ze thuis vanuit de Mangalaan in Bandung. Het was gewoon vanzelfsprekend dat Koetis naar mij in de Bangamanlaan verhuisde, waar ze de scepter ging zwaaien in de keuken, net als in Makassar. Er was één verschil met toen. Koetis noemde mijn man niet meer Tuan Muda, maar Njo Hans. Ze had er het oppertoezicht op mijn bediende. En ze sliep op de kamer bij mijn kinderen Astrid en Peter. Op een tikar op de vloer, omdat ze dat prettiger vond. En zo gewend was. In een bed kon ze toch niet slapen, had ze gezegd. Precies zoals Koetis vroeger gewend was met mams kinderen, deed ze nu met mijn kinderen. Ze verzorgde ze. Ze lette erop dat ze behoorlijk aten. Desnoods voerde ze ze, alsof ze nog peuters waren. Uit ongeduld, omdat ze zaten te kieskauwen. Iedere ochtend om 5:30 stond ze op, maakte koffie, dekte de ontbijttafel en sneed brood. Als ze zo bezig was de boterhammen voor school klaar te maken, kon ik daar met genoegen naar kijken. Aan mijn koffie nippend zei ik eens: weet je, Ties, hoe oud ik ook word, ik zal jou daar altijd mee bezig zien. Want zolang ik me kan herinneren, maakte jij 's ochtends brood klaar voor papi en voor ons. Al vanaf de tijd dat ik naar de Vreubelschool ging. Ik kan nog het brood ruiken en zelfs de geur van het bruine papier waarin je het wikkelde. Sinds pap en mam vertrokken waren, was er sprake van geweest dat Hans en ik met de kinderen naar Nieuw-Guinea zouden gaan, om daar een nieuw bestaan op te bouwen. In die dagen werd de emigratie van Indo's daarheen gepropageerd. Het sprak vanzelf dat Koetis mee zou gaan. Maar de berichten die Hans hoorde van kennissen die er al waren, deden hem anders besluiten. We gingen toch maar naar Nederland. Daar waren in elk geval betere scholen voor de kinderen. Ach, Ties, als ik eenmaal daar ben, bepraat ik alles wel met paps en de jongens, zei ik. Dan doen we allemaal sam-sam om je reisgeld voor de overtocht te sparen. Ook al ben je Orang Indonesia, paps krijgt het wel voor elkaar dat je naar Nederland binnen mag. Je hoort bij ons. Je bent een bloedverwant. Er kwamen geregeld brieven en foto's uit Holland. En trouw schreef Koetis terug. Soms stuurde ze ook foto's van haar met de kinderen van Sue. Siom en Lin stortten in Nederland een bedrag op de bankrekening van een kennis waarmee ze een transactie hadden gesloten. Deze zorgde ervoor dat zijn relatie in Indonesië het bedrag in Indonesische valuta naar Koetis stuurde. Zo was Koetis levensonderhoud verzekerd. Maar ruim 5 jaar na Lins vertrek kwam eindelijk dé brief. Met het lang verbeide en toch onverwachte nieuws. Siom had zijn backpay ontvangen. De schadevergoeding voor het verlies van de inboedel in oorlogstijd was uitbetaald. Het reisgeld voor Koetis overtocht was er dus. Koetis las en herlas de brief, tot tranen bewogen. Ze volgde nauwgezette instructies. Ze liet pasfoto's maken en vroeg een paspoort aan. Ze meldde zich op het commissariaat van de Kroon in Jakarta. Ze kocht een grote kist voor de ruimbagage en een hutkoffer en liet er haar naam op schilderen, het land en de plaats van bestemming. Ze kocht voorraden rijsttafelartikelen, kruiden en andere zaken, kains voor Mbaju en batikkleedjes voor Lin en handbeschilderde Soendanese sandalettes voor Astrid. Juichende brieven gingen over en weer de oceanen over. Die van Koetis waren popelend van vreugde en verwachting. Ze schreef: ik zie me al bij jullie rondtoeren, weet je, in Amsterdam. Met jullie allen. Schrijf maar gerust wat ik nog meer mee zal nemen. Siom had al een deel van het reisgeld gestort. Zodra de scheepvaartmaatschappij wist met welk schip Koetis zou reizen, volgde de rest. Waarna de definitieve boeking op een schip zou plaatsvinden. Koetis had alle paparazzen klaar, ook het uitreisvisum. Daar was Koetis nu juist het meeste bang voor geweest, dat ze het land niet mocht verlaten. Het enige document dat ontbrak om zich te laten boeken voor de bootreis was het inreisvisum. Het bewijs dat Koetis Nederland mocht binnenkomen. Koetis had haar hutkoffer gepakt, haar ruim bagage naar Priok verzonden en de huur voor de komende maand opgezegd. maar het inreisvisum liet op zich wachten. Het inreisvisum werd geweigerd op grond van het volgende. A. Dat Kutis geen werkkring in Nederland had. En B. Dat ze dan ten laste van den lande zou komen. Paps ging naar de betrokken instantie en legde het bewijs over dat Kutis al werk had. Ze kon zo beginnen als kokkie bij restaurant Bali. Pap vulde alle formulieren in dat hij persoonlijk borg zou staan dat Kutis nooit ten laste van den lande zou komen. Hij vulde gestippelde lijntjes in met het gevraagde. Zijn naam, zijn adres, geboorteplaats, jaar en datum, enzovoort, enzovoort. En met een besliste pennenstreek zette hij daar zijn handtekening onder. Weken sleepten zich voort. Het antwoord kwam. Negatief. Reden? Paps leeftijd in aanmerking nemende stelde men vast dat er kans bestond dat Kutis hem zou overleven. Zodat zij alsnog ten laste van den lande zou komen. Weer ging Paps erheen om persoonlijk contact op te nemen met de betrokken ambtenaar. Hij praatte en pleitte en de ambtenaar was menselijk. Hij vroeg Paps of hij volwassen kinderen had. Nou, die had Paps gelukkig. Wel aan, meneer, zei de ambtenaar. Waarom laat u uw kinderen die verklaring niet ondertekenen dat zij borg staan voor hun tante? Het is maar een formaliteit, maar de voorschriften zijn er nu eenmaal. En ik heb ze ook niet gemaakt. Gosje mijne, als dat alles is, hè, pap. Heb ik zo voor mekaar, hoor. Ik zei natuurlijk ja, en Hans gelukkig ook. Bernard viel af, want hij was met Ilse intussen geëmigreerd naar de Verenigde Staten. Piet en Ria zeiden ook ja. Maar Marie aarzelde. Ze wilde er nog een nachtje over slapen. Toen ze dat uitvoerig had gedaan, zei ze tegen Herman. Veronderstel dat je vader overlijdt. Dan zitten we eraan vast. Dan zullen we waar moeten maken wat we zwart op wit bevestigd hebben om voor je tantes levensonderhoud te zorgen tot haar dood. Herman pleitte dat het maar een formaliteit was. Amahoula met je formaliteit. Ik doe het niet hoor. Nee. Herman nam noodgedwongen zijn woord terug. Toen Ria van Piet het hoorde, zei ze ja, maar Marie heeft gelijk. Ik doe het ook niet. Zodat ook Piet's ja moest veranderen in nee. Met mij ging het niet anders. Ik had zelf immers geen inkomen. Hans voelde er niet veel voor om, zoals hij zei, er alleen voor op te draaien. Het was geen eenvoudige opgave om Kutis die brief te schrijven. Waarom heb ik dit fragment nou gekozen? Omdat toen ik dat voor het eerst las, en ook toen ik het herlas voor deze gelegenheid, en alle tussenliggende keren dat ik het gewoon voor mezelf herlezen heb, daar moest ik om huilen. En ik begreep eerst, vroeger begreep ik natuurlijk helemaal niet waarom. Later heb ik het begrepen en ik vind dat de kracht van het schrijverschap van Lynn Scholten. Natuurlijk schrijft ze over Anna Kollon. Natuurlijk schrijft ze over Indische toestanden. Natuurlijk schrijft ze over de oorlog. Dat zijn allemaal dingen die ik vat onder de koloniale geschiedenis. Zij schrijft daarover omdat zij daar deel van was. Maar wat haar tot schrijfster maakt, en dan bedoel ik dat niet in westerse literaire zin, maar in de zin van dat het je hart ingaat en dat het daar blijft, dat is wat zij schrijft over menselijke relaties. De manier waarop zij in beeld brengt, zodat ik het idee heb dat ik naar een film heb zitten kijken, hoe mensen met elkaar omgaan en hoe de onderlinge relaties zijn. De manier waarop Kutis met haar oudere zuster omgaat. De manier waarop zij opkijkt tegen de man, de blanke man van haar oudere zuster. De manier waarop de kinderen van Lynn met haar omgaan. De manier waarop de kinderen van haar oudere zuster met haar omgaan. Dus met Lynn zelf. Die schets, dat beeld van die familie, dat zegt mij meer over de koloniale situatie, maar vooral over de Indische cultuur, dan alles wat wij er ooit over kunnen zeggen. Dus lees het gewoon. Dankzij Filan van dat weer.
Bedankt Edith Cerise voor dit ontroerende fragment. En we komen steeds dichter bij het spannende moment. Maar eerst gaat van het spannende moment van het eerste exemplaar. Filan, jouw favoriete pagina?
Dat het je hart ingaat en daar blijft, zegt Edi. En zo is het mij ook vergaan toen ik het werk van Lynn Scholte voor het eerst las. Ik dacht iets over vroeger, iets over Indië. Altijd leuk, maar het was meer dan altijd leuk. Wat precies dat? En het bleef. En ik ging op zoek. En ik las meer en ik leerde de familieleden kennen. Namen die uit het boek opgelezen worden. Jan Kim, hij zit hier op de eerste rij. Asta, ook bij zoveel Scholtes vandaag. En toen ik één favoriete pagina uit moest zoeken, heb ik dat gemakshalve uitgesteld. Ik dacht, morgen beslis ik. En elke keer was het morgen maar. En gisteravond laat om 11 uur dacht ik, het moet nu. En toen kwam ik uit op dezelfde pagina die Guus voorlas. Maar ik heb het anders gelezen en anders gehoord. En misschien is dat ook de kracht van Lynn. Dat ze voor iedereen kan schrijven. Dat iedereen een eigen stem hoort. Het fragment gaat over de twee werelden die het meisje van 6 jaar, want zo oud was ze toen, leerde kennen. Die twee werelden. In beide, ik lees het nog een keer kort voor, voelde ze zich een vreemde en dit zou ze nog lang doen. Pas later, toen ze ouder was, ervoer ze met voldoening, ja, met trots, Oost en West in zich verenigd te hebben. Want eerst toen legde ze alle schroom en schaamte af die ze van moederskant Javaanse eigenschappen had geërfd. Ze wist toen dat die eigenschappen geen minderwaardigheid in karakter vertegenwoordigden, maar een raseigenschap. En nu komt het, naar het zo uitkwam, kon Linda dan ook volkomen Totok zijn onder de Totoks, Javaanse onder de Javanen en Indische onder de Indische, in haar denken en spreken. Het is waar wat Guus zegt. Er zit vaak een tegenstrijdigheid in. Maar dit zegt ze ook. En dit is voor mij toch uiteindelijk de mooiste pagina geweest. Omdat het mij als Hollandse ver weg van het Tangsi-leven daar dichtbij heeft gebracht. Want wat een verandering moet dat zijn geweest voor dat kleine meisje van 6 jaar. Dat zo vertrouwd was bij haar Hollandse vader, haar Javaanse moeder. Om opeens te beseffen dat er twee werelden waren. Waarin ze zich een vreemde voelde. En later had ze alle drie. Wanneer was later? Was het in Indië tijdens de bezetting Surabaya of was het na de oorlog in Nederland? Ik denk het. Lynn en haar man Hans kwamen in Nederland aan in 1951. Het was het land van haar vader Piet Scholte. Hij was een jaar eerder naar Amsterdam te gaan. En Lynn was vast besloten van dit land te gaan houden. Van regen en van platte weilanden, alleen omdat haar vader hier geboren was. Binnen enkele jaren woonde ze in Wageningen, Akeleistraat nummer 5. Het huis staat er nog, ja. En in dat huis heeft Lynn haar boeken geschreven. Correspondeerde ze met Rob Nieuwenhuis, altijd over Indië. En daar heeft ze die drie werelden bij elkaar gebracht. In Nederland kon ze Totok zijn als ze dat wilde. Ze had net zoveel Amsterdamse humor als haar vader. Indisch met de Indische was ze ook als ze dat wilde. Haar kinderen, Asta en Peter, een kring van vertrouwelingen, ook in de Nieuw Apostolische Kerk. De vreugde van herkenning die ze voelde toen ze hier op de Passamwallam was, in 1965. En alle mensen ontmoette die net als zij van Indië waren. En Lynn schrijft ook Javaans met de Javanen. Haar moeder Jemini, haar tante Sue en Kutis. Drie sterke Indonesische vrouwen spelen een hoofdrol in haar boeken. Omdat Lynn op een tegenstrijdige manier maar altijd weer bij hen hoorde. In 1966 leefde de aantrekkingskracht van de Javaanse wereld heel sterk op toen Lynn Scholte een jaar doorbracht in Suriname bij haar dochter Asta. Het tropische land leek op Indië. Alleen, dit was niet bezaaid met herinneringen aan een oorlog. Lynn was hier gelukkig. Ze bezocht de Winti-feesten waar ze iets van de mystiek van Indië voelde. En ze schreef erover. En de vermenging tussen Indië en Suriname keerde terug in de artikelen die Lynn voor Tongtong schreef. Zo schreef ze: veel doet mij hier in Suriname aan Java denken. Het Java van toen vroeger. Al is er ook veel wat ik hier mis. Mijn inziens is dit land dan ook niet te vergelijken met dat wat we vroeger hadden daar. Daarom zeg ik tegen mezelf, ziet dit land als Suriname en niet als Indonesië. Ook al gloeit de flamboyant hier in de straat net zo vurig als daar. En roept de knoestige, misschien wel eeuwenouder als een boom, met zijn prilgroene, ragfijne blaadjes, weemoed op. Weemoed en heimwee. Die twee woorden kwamen opvallend vaak terug bij Lin. Lin zocht in Suriname Javanen op, zodat ze Javaans kon spreken en schreef, voor mij is het dan net of ik thuis ben. Dat is dat andere woord, thuis. Als Lin Scholte dat in 66 gebruikt, heeft ze zich die drie werelden eigen gemaakt. En stelde zich eens voor, dames en heren, wat een ontwikkeling is dat geweest. Eerst dat meisje van 6, dat door de lagere school ontdekt dat ze zich een vreemde voelt, thuis een beetje en ook op school. En dat meisje groeit dan op tot een schrijfster van prachtige boeken en tot een volwassen vrouw die zich drie werelden heeft toegeëigend en daar trots op is. Wat een kracht heeft dat kleine meisje al in zich gehad om uit te groeien tot de schrijfster. Ik bewonder beide, het meisje en de vrouw. En daarom is dit eigenlijk en altijd weer mijn favoriete pagina uit het werk van Lin Scholte. U kent het werk misschien, of misschien helemaal, maar ik weet zeker, bijna zeker, dat u één roman uit deze heruitgave, Anna Compagnie, Bibescutis Tactiran, biografische inleiding van mij, niet kent. Dat is Fientje de Phoenix. Had eigenlijk het tweede boek moeten worden wat na Anna Compagnie verscheen. Lin Scholte heeft het getikt, gewoon getikt op dat typewriter, naar op nieuwe huis gestuurd met een hele lange begeleidende brief. En daar is het gebleven. Bij op nieuwe huis. Misschien in een envelop, misschien op een stapel, misschien was het een van die dingen die we altijd hebben, dat komt nog wel, maar het kwam niet. Ik heb het teruggevonden in een doos van op nieuwe huis, een van de 30 dozen. Het zat bijna in de laatste, zoals altijd. Maar als je aan de laatste begint, dan zit het in de eerste. Dus je kunt gewoon het beste bij de eerste beginnen. En dat manuscript zit hierin. De roman van Fientje de Phoenix. Weer een boek van Lin Scholte. En het is een ander boek. Het is een niet totaal eind af stuk gecorrigeerd, maar het is een levend boek. We horen een levende stem. En het gaat over van alles. Over Arabieren, over abortus, over liefde, over passie. Het is het leven zelf, zou ik bijna zeggen. Maar niet zoals ik het ken. Voorlopig. Maar en dat brengt mij bij dit vreugdevolle moment dat ik na jaren onderzoek doen en lezen en met de familie praten hier mag staan. En de gastvrijheid van Asta, de dochter van Linda en de andere familieleden kan beantwoorden. En het eerste exemplaar mag uitreiken aan Asta. Hier is het.
Dank je.
Het boek over je moeder.
Dank je. Nou, dat is een heel fijn cadeau.
Ja.
Ontroerend.
En ik heb begrepen dat jouw dochter nu iets wil gaan zeggen.
Ja, ja.
Ilona.
Ja. Als het kan.
Ja. Ja.
Oké.
Okay. Er staan ook prachtige. Ik zal nog even meer reclame maken voordat wij later overgaan tot de boekverkoop. Er staan ook prachtige foto's in. Nog nooit eerder gepubliceerd.
Okay,
thans verkrijgbaar. Zal ik even. Ja, dat is zo'n ellendige afstand. Nee.
Nou, ga ik hem maar.
Ja? Ilona Brood.
Nou, ik moest even een traantje wegpinken, maar goed. Het is me een heel erg. Iets hoger. Het is me een eer dat ik hier wat mag zeggen. Mijn moeder die zei, nee, ik doe het niet, doe jij het maar. En, nou goed, ik heb al gezegd, ik heb klotsende oksels, maar goed. Het is juli 2002 dat ik bij papa en mama de Toko Mousson lees. Mama heeft me daarvoor net gebeld en verteld dat oma Lin Scholte hierin staat. En dat het stuk is geschreven door Filan. En dat ontroert mij heel erg. Juist omdat ik altijd met de gedachte heb gelopen dat oma's werk een beetje in de vergetelheid is geraakt. En dat ik daar iets aan wilde gaan doen. En ik ben zelf van mening dat het Indisch gedachtegoed, wat zij in haar romans nalaat, zo ontzettend mooi is dat het gewoon niet verloren moet gaan en generaties lang moet blijven bestaan. Want zoals al hier is aangehaald, oma schrijft en beschrijft op een pure en oprechte manier. Ze neemt je mee door het verhaal heen, je voelt mee, je ervaart de geuren en kleuren en je hoort haar gewoon praten. Nu na 5 jaar is het jouw filan gelukt om oma's werk opnieuw in een omnibus uit te brengen. En ik ben gewoon heel erg trots op jou, zoals jij met je hart en ziel hieraan hebt gewerkt. Jij kreeg het voor elkaar om inzage in oma's brieven te krijgen bij het archief in Den Haag. En daar kwam je erachter dat oma een manuscript over het leven van Fientje de Phoenix nagenoeg klaar had. En dan komen we weer terug bij de voorspelling die ooit over oma is gedaan. Dat Lin Scholte haar familienaam ver boven de massa uit zou tillen. En dat is zeer zeker gebeurd. Maar jij, Filan, hebt het vervolg op deze prachtige erfenis gerealiseerd. En graag lees ik een brief door oma aan mij geschreven aan jullie voor, opdat jullie haar stem kunnen horen. Onze dankbaarheid is dan ook groot. En we kijken naar uit naar al het moois dat komen gaat. Lieve Filan, bedankt namens mijn ouders, mijn broer en verdere familie. Ik zal nu die brief van oma voorlezen. Lieverd van mij, zeg Ilona, je hebt vast wel op tv dat aapje gezien. Een rhesusaapje, geloof ik. Dat zijn diensten bewijst aan zijn baasje in India, meen ik. Dat aapje zit aan een ketting vast, een hele lange, en gaat in een klapperboom noten voor zijn baas plukken, terwijl de ketting aan zijn pens vast zit middels een sluiting. Je ziet dat aapje vliegensvlug in die boom klimmen, heel hoog om in de kruinen die kokosnoten te plukken. Niet allemaal, maar de rijpen om die naar beneden te gooien. Al ligt nooit naar boven. Het duurt even, maar dan klimt het weer naar beneden en gaat naar de volgende boom om daaruit ook weer kokosnoten te plukken. Ito, dat beestje in of aan die ketting, in die boom of palm, klimmen doet maar aan jou denken, weet je. Net als dat aapje doe jij dat op dit ogenblik. Hoog in de palmen klimmend en je blijft voorlopig daar. Ilona, kom naar beneden, op de grond. Wees blij en nuchter met je beide benen op de grond. Weet je ook hoe ze die aapjes vangen? Ook al met een kokosnoot, een uitgeholde, waarin wat rijst zit. Maar die noot zit vast aan de grond. Dat aapje komt nieuwsgierig naar die noot, ontdekt de rijst erin en hup, zijn handje gaat erin en grijpt wat rijst vast. Maar hoe het ook zijn best doet, die gebalde vuist met rijst erin uit die noot te krijgen, dat lukt hem gewoon niet. Het denkt er ook niet aan om die rijst los te laten en zo vrij te komen. Maar het blijft zijn vuist gebald zitten, los te wringen om los te komen. Op die manier worden ze gevangen, tolol of niet. Dat zijn aapjes nou eenmaal. Grijpen wat je kunt en maar zitten wringen om los te komen. Wees niet als die aapjes, Ilona. Weet wanneer je moet loslaten. Blijf nuchter met beide benen op de grond. Wat een geluk dat je nog geen kinderen hebt, zeg. Stel je voor dat je die wel hebt en je bent vrij, maar je zit met die kinderen aan je om op te voeden, alleen zonder centen, dan datgene wat je hebt en kunt. Wasuda. Ik heb wel moeten doen destijds, 21 jaar jong, toen de Jappen kwamen. Ja, toen was ik zelfs jonger dan jij. Met vallen en opstaan heb ik me moeten redden. Nou ja, redden. Toen had ik ook geen oma met briefjes over aapjes en zo. Vandaar de mijne aan jou. In de hoop dat jij wel nuchter met beide benen op de grond blijft staan en je niet laat vangen. Een week geleden zei je nog dat je eerst aan je carrière wilde werken. Hou je daaraan en geen gedonderjaag met andere kerels. Ik zie het aan je moeder destijds. Die moest ook zo nodig een vrijer hebben. En haar laatste examen verprutsen zodat ze die niet haalde. Wees jij nou niet zo tollol en verpruts je laatste examen niet. Je moeder en je beide oma's hou ze als voorbeeld in het leven. Wat zij hebben gedaan is ten goede en ten kwade. Kies jij nou het beste deel, zo goed als je kunt, wat zij ten voorbeeld stelde. Ongewild en onbewust weliswaar, maar blijf nuchter, hoe dan ook. Ik schrijf je deze brief in de vurige hoop dat jij onze kleindochter het maken zal. Met alle liefst en een heleboel kusjes van je liefhebbende oma. Nou ja, dat kon ze dus heel goed schrijven, blijkt. Dank je wel.
Bedankt, Ilona Broek. U bedankt voor uw aanwezigheid. Proficiat. zeg ik, Stichting Tongtong en Filan voor dit prachtige boek. En de gasten van Filan zijn uitgenodigd. En het signeren van het boek vindt plaats bij de Tongtong stand. Ik heb het al heel even ingezien. Ik zou zeggen, in een run daarheen. Bedankt voor uw aandacht en tot zo met meneer Sean Helwig.